in welke godsdienst ook, dan zal je gewoon gaan ervaren dat je wat moet doen om ergens te komen. Maar God heeft namelijk een heel ander plan gehad, al van het begin. Toen hij de aarde schiep, schiep hij de aarde. En Genesis 1 vers 31, toen had hij het helemaal voltooid. En toen zei hij, hij keek ernaar en hij zag dat het zeer goed was. En dat is namelijk een realiteit. Dus datgene wat hij gemaakt heeft, is zeer goed. De aarde die hij maakte, die was zeer goed. En die is nog zeer goed. Alleen er is wat gekomen, dat is de vijand. En die wil eigenlijk van de aarde een puinhoop maken. En soms redt hij dat een heel eind. Maar uiteindelijk zal hij de aarde nooit te grazen nemen. Want anders spreekt God zich nu tegen. Het was zeer goed. Dat was namelijk de bedoeling van de Vader. Laat ons mensen maken naar ons beeld, ons gelijkenis, zodat zij over de aarde regeren. En hoe doe je dat? Je regeert niet met harde hand, maar je regeert door dicht bij hem te zijn. En door hem je te laten leiden. En daarin zie je dat dat uiteindelijk zijn bedoeling was. Want elke keer als hij in het paradijs was bij Adam en Eva, en dan ging hij namelijk zelf even bij hun langs. Ze gingen namelijk daar even overleg hebben. Hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dat doen, hoe gaan we zus doen, hoe gaan we zo doen. En uiteindelijk zie je dat dat uiteindelijk zijn bedoeling is. Alleen, er kwam nog iemand in de hof en die kwam even wat vertellen. En die kwam eigenlijk het tegenovergestelde brengen, wat God namelijk gebracht had. En wat zij met God in de gesprekken hadden besproken. Dit moeten we vasthouden. Dit moeten we gewoon nooit meer vergeten. Als je naar de wereld kijkt, als je naar het journaal luistert, als je naar de radio luistert en je hoort wat er allemaal mis is, dan moet je één ding heel goed beseffen. Dit is Gods bedoeling niet geweest en dit komt niet uit God. Dit komt namelijk uit degene die uiteindelijk op de voorste plaats hadden gezet willen worden. Maar God die had gekozen voor zijn zoon. En niet voor Lucifer. Niet voor de Satan. Niet voor degene die de aanbidding leidde in de hemel. De eerste van de engelen. Het is goed om dit gewoon ook weer eens heel helder te krijgen. Van waar, als we een vraag krijgen, als we gedachten in ons krijgen. Hey, waar zijn ze op gefundeerd? Zijn ze op gefundeerd op hetgeen wat God namelijk wilde met de mensen, met de aarde? Of is het gefundeerd op hetgeen wat we zien? Wat ervan is gekomen? En we zien namelijk in Genesis 3, zien we dat het verkeerd ging. Maar we hebben de oplossing in Genesis 3 ook alweer te pakken. Genesis 3 vers 15 zegt tegen die Lucifer, hey, er zal iemand komen die zal jouw kop vermorzelen. En dan zal dat namelijk klaar zijn. En ook dat meende God 100%. Dat is niet dat hij zei, hey, we gaan wel zien hoe dat gaat komen. We gaan wel zien of we die overwinning kunnen behalen. Of we die kop van die slang kunnen vermorzelen. Nee, dat was gewoon een realiteit. En dat is vandaag nog steeds een realiteit. Er zijn heel veel godsdiensten die twijfelen daar namelijk aan. Die zeggen namelijk, ja, het moet allemaal nog gebeuren. En ik begrijp dat wel, want die doen het allemaal vanuit hun verstand. Als we weten dat er in de Bijbel staat dat Jezus een levendmakende geest is en dat Adam een levende ziel was. Dus die levende ziel, dat betekent dat je het vanuit je ziel, vanuit je gemoed, vanuit datgene wat je ziet, moet je iets bouwen. En dat was namelijk Adam. En we hebben gezien dat Adam dat niet redde, al heel snel niet. Wij weten niet hoe lang dat hij in het paradijs is geweest samen met God. Wij weten niet hoe lang dat het is geweest dat uiteindelijk Lucifer even langskwam. Maar uiteindelijk zien we wel dat Lucifer die heeft de mens overgehaald. En daardoor is er wat in het brein van die ziel gekomen. Het was nog steeds die ziel. En daarmee is uiteindelijk die ziel gemanipuleerd. En daarin zien we dat die ziel, dus ook jouw ziel, ook jouw gevoel, ook jouw verstand, ook datgene waar je ziet, dat is uiteindelijk niet wat God wil. Dat is uiteindelijk wat de Satan wilde. Maar daarom is het niet zo dat God gezegd heeft, hey joh, het is klaar, nee, ik zal je de kop vermozzelen. En die uitspraak, die profetie, want dat was de eerste profetie die God namelijk in het Oude Testament deed, die is namelijk uitgekomen. Die moet niet meer uitkomen, nee, die is uitgekomen. In Jezus Christus. Want zijn zoon, die uiteindelijk naar voren geschoven is, die heeft namelijk de kop vermorzeld van de slang. Hij sprak tot de slang, hij sprak eigenlijk tot de Satan, tot de duivel. En dat is namelijk die realiteit. En dan zijn we bij Jezus, en dan betekent dat uiteindelijk gewoon, hé, dat Jezus een opdracht heeft gekregen, en we hebben daarover gelezen, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem wonderbare raadsman. Men noemt hem sterke God, men noemt hem eeuwige vader, men noemt hem vredevorst. Groot zal zijn heerschappij zijn, eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. En de ijver van de Heere der Heerscharen, die zal dit gaan doen. En ook deze profetie, dat is de profetie die gesproken is door Jesaja, geleid door de hemel, geleid door de Heilige Geest. Dus eigenlijk heeft de hemel hier gesproken. En die heeft gezegd, hey, er gaat een kind komen, Jezus Christus, en die zal een nieuw koninkrijk bouwen. En die zal het grondvesten met recht en gerechtigheid. En dan betekent dus dat ook deze profetie is uitgekomen. Die heeft namelijk gestalte gekregen. Waarom benader ik dit nu zo duidelijk? Omdat we dit meer en meer moeten gaan beseffen. Als we dit meer en meer gaan beseffen, dan gaan we anders de Bijbel lezen. Je moet eigenlijk zien dat het Oude Testament is eigenlijk een tekentafel. Is eigenlijk de tekentafel waar God openbaart hoe dat hij het gaat herstellen. Er is iets fout gegaan. De schepping staat er nog steeds. De mens is nog steeds een kroon op zijn schepping. Zijn oogappel. Er is niets aan veranderd. Alleen er moest namelijk een nieuwe Adam komen. Er moest een tweede Adam komen. Er moest een mens komen die uiteindelijk het wel volbrengen zal. En waar Satan geen vinger achter kon pakken. En toen Jezus geboren is, en we weten het allemaal, waarom ben ik dit allemaal aan het herhalen? Omdat we dieper en dieper moeten gaan beseffen dat God werkelijk een plan had voor deze wereld toen hij het maakte. En dat dat plan nog steeds 100% is. Er is totaal niets aan veranderd. En daarom is het belangrijk dat we dit verhalen. Als je een ondernemer hebt die een geweldige onderneming hebt, die moet eigenlijk elke week, in ieder geval elke 14 dagen, moet hij zijn visie bekendmaken. De visie, waar gaan we naartoe? Wat is het doel van onze onderneming? En iedereen die wordt daarin meegenomen. En je kan niet zeggen dat een ondernemer dan de ene week dit noemt en de andere week dat noemt. Hij zal toch gewoon een statement moeten maken. Wil uiteindelijk deze onderneming tot succes komen, zou hij een statement moeten maken. En dan zou hij moeten zeggen, mensen, alle ogen op één, alle hoofden op één richting gericht. En dat is waar we naartoe gaan. En zo is het uiteindelijk ook met God. God die heeft namelijk de aarde gemaakt. En misschien moet je nog eens even kijken. Want de aarde was woest en ledig, staat er. Dus de aarde die heeft waarschijnlijk veel langer bestaan als dat we nu hebben. Hoe dat is geweest, ik heb geen idee. Maar het was woest en ledig. En God die ging met zijn adem, met zijn geest over de wateren. En hij sprak, er zij licht en er was licht. Dus met andere woorden, wij kunnen daarover discussiëren. Wij zijn dat als christen ook erg graag aan het doen. Maar het heeft totaal geen zin. Want het gaat nu over de aarde die er nu is. Die hij nu geschapen heeft. En die hij geschapen heeft toen hij uiteindelijk ook Adam en Eva schiep. Amen. Dus daarom is het goed om dat gewoon te beseffen. Ik zei net, het Oude Testament is namelijk een tekentafel. Het zijn namelijk de tekeningen die gemaakt worden. En als wij een bouwonderneming hebben, dan wordt het namelijk het gebouw ook is op de tekentafel wordt het helemaal uitgewerkt. En zo is het uiteindelijk met God precies hetzelfde. Hoe lang heeft hij daarover gedaan? Honderden jaren. En hij heeft gesproken door zijn knechten, profetisch. En uiteindelijk zien we dat er iets teweeg gekomen is. Want Jezus is namelijk geboren. En als wij zo naar die tekentafel kijken, dan hebben we net al een gedeelte gelezen. Een kind is ons geboren. Als we één bladzijde verder slaan, dan zien we de Messias en het Vrederijk. In Jesaja 11. En dan zie je dat er uiteindelijk hier ook wat geprofeteerd wordt. Dat er een rijk zal komen van vrede, van veiligheid. Daarom heb ik ook boven de preek neergezet, veilig voor eeuwig. En wat is veilig voor eeuwig? Ja, de aarde is veilig voor eeuwig. Al de mensen die daar opwonen, die kunnen in die veiligheid komen. Als zij hun leven aan Jezus geven, dan zijn ze in die veiligheid. En dat gaan we vasthouden. Dat is namelijk ons uitgangspunt in ons leven. Want hij wil namelijk in dat vrederijk, wil hij namelijk iets gaan doen. En we zullen zien in het loop van de preek hoe dat er uiteindelijk uitgewerkt gaat worden. Dus dan zien we dat er uiteindelijk een vrederijk op de tekentafel ligt. Een vrederijk die bestuurd wordt door de vorst Davids. Dan kom je weer, een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. Hij werkt dat namelijk uit. En hij weet hoe dat het moet. Want hij was er namelijk ook bij toen de aarde gemaakt werd. Want hij, Johannes die zegt, dat het ontstaan is door het woord. En het woord is onder ons gekomen. Het is vlees geworden. Dus uiteindelijk in Jezus, vanuit het woord, is namelijk de aarde ontstaan. En daarom weten we in de hemel precies hoe dat het moet. Jij hoeft dat niet te bedenken. Je hoeft het alleen maar je over te geven. Als je hier bent en je wil iets van God horen, kom tot rust. Kom tot vrede. En hij zal vanuit die vrede jou gaan leiden. En je zal gaan zien dat het geweldige overwinning geeft. Amen. En soms is het moeilijk. Ik was gisteren op een begrafenis van een nicht van ons. Dat was de dochter van de broer van Anneke. Die is 46 jaar. En toen was er een dochter van haar, 10 jaar. En die had namelijk een gedicht geschreven. Mama, was er maar een aarde waar vrede was. Was er maar een aarde waar niemand doodging. Was er maar een aarde waar we altijd zullen kunnen leven. En op dat moment zat ik op het puntje van mijn stoel. Ik zei, vader, ben u aan het spreken of ben u niet aan het spreken? Het was geen bijeenkomst waar een dominee was. Het was geen bijeenkomst wat er religieus of christelijk was. Maar ik zat op het puntje van mijn stoel. Want uiteindelijk weet ik dat dat vrederijk er is. Zij was er maar een vrederijk. Was er maar een wereld. Dan ga je niet dood hoeven te gaan. En uiteindelijk weten we allemaal dat die wereld er is, want dat is het vrederijk waar God en waar de Bijbel over spreekt. En ik denk dat dat belangrijk is om dat te beseffen. Later dacht ik, heb ik het nou gemist? Had ik het toch moeten doen? En ineens zei God, maak je niet druk. Ik ben veel groter dan jij. En ik zal, als ik dit kwijt wil aan de kleine meid, dan ga ik ze dat vertellen. Gaf mij zoveel vrede. Maar toen dacht ik er even over na, hoe zou ik dat 15 jaar geleden hebben gedaan? Waarschijnlijk had ik opgestapt en had ik er naar voren gegaan, want ik had het gemoeten. Want God spreekt tegen me. En dan had ik afgegaan als een gieter. Want het had niet overgekomen zoals het gemoeten had. En nu zegt God gewoon, maak je niet druk. Als ik je wil gebruiken, dan doe ik het op mijn manier. En niet op jouw manier. En dat geeft mij zo enorm veel vrede. Daarom hou ik van dit vrederijk. Want het is niet voor niets een vrederijk. En je zal gaan merken, als je het zelf ook een keer meemaakt, dat het dan op een andere manier naar je toe komt als God dat wil. En ik denk dat we dat allemaal wel eens beleefd hebben. En daarom is het goed, maar daarom is het wel goed dat we dat vrederijk, dat we dat gewoon centraal zetten. Een kind is ons geboren, dus dat vrederijk is tot stand gekomen. Amen. Dus dat is een realiteit. Nog zo'n tekening op de tekentafel is Ezechiël 34. Ezechiël 34. En we hebben daar ook afgelopen jaren heel veel over gesproken. Die zei, een van de eerste weken van Nieuw Leven sprak je hierover. Over de herders. Ik zal voor mijn schapen zorgen. Ik zal een herder sturen. En wat zegt hij dan in vers 23? Dan zal ik een herder over hen aanstellen. Ezechiël 34, vers 23. Mijn knecht David, die zal hen weiden. Die zal een herder zijn. Ik, de Heere, zal hen tot een God zijn. En mijn knecht David zal vorst wezen in hun midden. Ik, de Heere, heb het gesproken. En dan begint hij over het verbond. Wat hij dan gaat sluiten. Ook dat is profetisch. Ook dat is op de tekentafel helemaal uitgewerkt. Want dit is niet het enige. Je kan op verschillende plaatsen in de Bijbel. En ik ga ze nu niet noemen. Als je ze wil weten, ga je ze gewoon zoeken. Maar dan op heel veel plaatsen wordt dit namelijk beschreven. De vorst Davids. En dat is uiteindelijk gewoon de vertegenwoordiging van de hemel. Die komt namelijk in de vrederijk. En die gaan namelijk het heft in handen nemen. Nogmaals, dus het vrederijk, het koninkrijk, wat Jezus uiteindelijk neergezet heeft. Misschien moeten we ook nog even kijken. Hij is namelijk de tweede Adam. De eerste Adam werd verzocht door Satan, zei ik net al. Maar die tweede Adam is namelijk ook verzocht door Satan. Lucas 4. En dan zien we dat hij zegt, nee, ik ga jou niet aanbidden, maar ik ga mijn vader aanbidden. En daar gaat dat vrederijk komen. Maar je moet het maar eens lezen in Lucas 4, dat Satan, die biedt hem namelijk ook een koninkrijk aan. Als je hem aanbidt, hoe dichtbij is dat? Jezus die had ook gewoon kunnen zeggen, oké, dan ga ik dat doen, dan ben ik klaar. En dan heb ik gedaan wat ik moest. Dan is mijn missie vervuld. Maar dat deed hij niet, want hij kon dat wel met zijn ziel doen, met zijn gedachten, maar zijn geest zei wat anders. Zijn hart zei wat anders. En daar gaat het om. En dan zie je uiteindelijk dat Jezus dit uitwerkt. En dan kom ik weer even terug op die vos Davids, want die zal ervoor gaan zorgen. En dan zien we, Jezus die gaat aan het kruis, die gaat zorgen dat het resultaat van de eerste Adam, de dood ingezogen wordt. Dat is voorbij, er kan een nieuw begin komen. En dat is dat hij na 3 dagen opstaat uit de dood. En dan zegt hij, je kan nu met mij opstaan zoals ik ben. En dat is onze wedergeboorte. Uiteindelijk nogmaals onze wedergeboorte, en ook dat herhaal ik elke keer weer, is uiteindelijk gemeenschap hebben met de hemel. De hemel heeft gemeenschap met jou. Niet jij met de hemel, maar de hemel met jou. Niemand komt tot de Vader, tenzij de Vader hem trekken. En dat is de realiteit. En dat moet je ook vasthouden. Misschien zeg je, ja, maar dat vind ik allemaal niet zo belangrijk. Ik begrijp dat wel, maar dan zeg je dat met je verstand. Je zegt dat niet met je hart. Want je hart zegt, het is enorm belangrijk. Want dan ben je namelijk nazaad van mij. Dan ben je namelijk een hemelburger. Anders ben je een surrogaat. Anders zeg je wel dat je een hemelburger bent. Maar je bent het niet, omdat als we gaan controleren op de DNA, dan zal ineens duidelijk worden dat je niet de DNA van de hemel in je hebt. Dus daarom is het zo ontzettend belangrijk dat wij weten dat wij opnieuw geboren zijn. En dat dat gewoon door gemeenschap ontstaan is met de hemel en met jouw hart. Met jouw geest. En daardoor ben jij opgestaan gelijk als Jezus. En dat is namelijk heel belangrijk dat we dat weten. Dus dan zijn we een deel van hem. 1 Petrus 2 geeft dat namelijk aan. Ik ga dat ook even lezen. Ook dat is een heel cruciaal gegeven. 1 Petrus 2 vers 9, die zegt, gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Dus hij heeft het nu over degenen die opnieuw geboren zijn. Die gemeenschap hebben gehad met de hemel. Een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom. Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot uw wonderbaar licht. U eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Eens niet zijn volk, nee, want Althans, ik ben nog steeds geen Jood. En de Joden was het volk van God. Er was nazaad van Abraham. Maar in Jezus is er wat veranderd. In Jezus, doordat hij als eerste was die opstond uit de dood, is hij namelijk de aartsvader geworden. Heb je namelijk de plaats van Abraham ingenomen. En daarom zullen ook alle Joden, die ook van natuurlijk nazaad zijn van Abraham, zullen toch weer bevrucht moeten worden uit de hemel. Dus de bevruchting vanuit Abraham is niet voldoende. Ook dat was de tekentafel. Op de tekentafel zien we het volk Israël als volk van God. En het is een voorbeeldvolk. Is dat niet speciaal? Dat is heel speciaal. Heeft God daar een plan mee? Ja, daar heeft hij een heel groot plan mee. Hij doet niet zomaar half werk. Hij zegt niet zomaar, hey joh, ik ga dit op de tekentafel leggen en zodra de gebouw klaar staat, dan schuif ik dat allemaal weer weg. Nee, wat hij doet, dat doet hij goed. Alleen er is iets veranderd. Ook de Joden, ook het volk Israël, die moet uiteindelijk bevrucht worden door de hemel. Want anders hebben zij het DNA ook niet. Begrijpen we dat? En dit zijn wel hele cruciale zaken die wij gewoon moeten gaan pakken. Want als wij dat niet gaan pakken, dan blijven we namelijk bezig met van alles en nog wat in ons gedachten. Dan gaan we naar het nieuws luisteren, dan zien we wat er gebeurt en dan komen we in verwarring. Hoezo? Dan is Israël die een bom gooit op Iran. Ja, maar Iran heeft het eerst gedaan naar Israël. En uiteindelijk weet je het niet, want je bent er niet bij geweest. En uiteindelijk is de Bijbel, die wordt één grote verwarring voor je. Daarom is het volk Israël wel een fantastisch volk. En uiteindelijk heeft God er een geweldig plan mee. Maar het is niet Jezus. Het gaat er niet om dat zij de Messias zijn. En dat moeten we gaan beseffen. Want dan zal je gaan merken dat je nooit in die veilige zone komt. Want dan blijf je altijd met elkaar en in jezelf blijf je twijfels ontvangen. En dan ben je bezig met politiek. Dan ben je bezig met oorlogen. Dan ben je bezig met datgene wat hier op aarde gebeurt vanuit wat Satan beweegt. Amen. Daarom is het goed om ook dit te beseffen, dat uiteindelijk die vorst Davids vanuit Ezechiël, dat ook vervuld is. Die tekening op de tekentafel, die is namelijk uitgewerkt. Want Jezus, zeiden we net, die is opgestaan uit de dood. 40 dagen daarna ging hij naar de hemel, aan de rechterhand van de Vader. En toen hebben ze 10 dagen met elkaar overleg gehad. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hoe gaan we het nu verder doen? En toen is ze namelijk gezien op de tekentafel dat er een vorst Davids naar het volk moet komen. En toen was het heel duidelijk dat de Heilige Geest naar de aarde gestuurd is. Jezus aan de rechterhand, de Vader op de troon en de Heilige Geest naar de aarde, de vertegenwoordiging van de hemel. En dat is de vorst Davids. En ga nou niet bidden om de vorst Davids. Als je opnieuw geboren bent, dan is die vorst Davids in je gekomen. Dan heeft hij namelijk jouw hart te pakken genomen. Ik begon er net even over bij de mededelingen. En het was vanmorgen of dat zo naar me binnenkwam, wat die Ulf Ekman betreft, dat hij zei, heel het geloof, hij zegt dan, het geloof, je bent wedergeboren, toen heb je een nieuw leven gekregen En de Heilige Geest is namelijk niet in je verstand gekomen, maar in je hart. Het geloof is niet in je verstand gekomen, maar in je hart. En ik moet zeggen, daar moet je maar eens over nadenken. En mijn part zie je daar van de week gewoon eens even wakker van worden. En denken van, hoe zit het nou in mijn leven? Heb ik het nog steeds in mijn verstand? Of heb ik het werkelijk in mijn hart? En ik ga je zeggen, er zijn momenten, dan lees ik de Bijbel. Dan hoor ik naar preken. En dan kijk ik naar... Dan lees ik hoe men dat vertaalt, hoe noem je dat? Dus dat je degene die daar iets over zeggen. En dan denk ik, oké, zou kunnen. Maar ik geloof dat het iets anders is. En ineens ontdek ik dan, oké, vanuit mijn verstand begrijp ik dit wat er gezegd wordt. Maar diep in mijn hart voel ik wat anders. En dan heb men wel eens het onderbuikgevoel, noemen dat ook wel eens. En het onderbuikgevoel, dan moet je als christen, moet je dat gewoon eens gaan interpreteren. Dan moet je in ieder geval eens met God over hebben, of dat uiteindelijk niet van God is. Dat is namelijk ook je intuïtie. Je intuïtie, die zegt soms iets anders als dat je ziet. Of dat je geleerd hebt op school. Laten we toch eerlijk zijn. Als wij naar school geweest zijn, dan hebben we de wetenschap naar ons toegekregen. Dan heb je de studenten, die zijn eigenlijk volgegoten met hoe dat de aarde uiteindelijk ontstaan is. En daar zijn ze in wezen helemaal van doordrongen. Omdat ze dat in hun schrift gezien hebben, in hun boeken. Maar uiteindelijk zegt de Bijbel gewoon even heel iets anders. Maar daarom is het nodig dat we in deze setting regelmatig over deze dingen spreken. Want als we hier niet over spreken en we gaan uiteindelijk op de wetenschap af, dan kan het wel eens wezen dat we ernaast zitten. De fariseeën, Die halen het zelfs ook nog uit de Bijbel, maar die halen het ook uit de wetenschap. En uiteindelijk zijn ze nu nog aan het bidden of de Messias komt. Terwijl dat hij al 2000 jaar geleden geboren is. En terwijl dat die vrederijk waar we het nu over hebben, dat die al 2000 jaar functioneert. Functioneert. Werkelijk functioneert. Is de grote vraag. Amen. Want we zijn soms zo bezig met te luisteren, wat zegt de goede gemeente hiervan? En uiteindelijk gaan we dan bijstellen. Nou, als we het over de vrederijk hebben, dan is daar namelijk ook over geprofeteerd. Geprofeteerd door David. De vorst Davids. En David zegt in Psalm 23... De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij naar rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Nu ben ik het kwijt. Amen. Mijn beker vloeit over. Heil en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. In het huis des Heren zal ik verblijven en tot in lengte van dagen. Als we het over het vrederijk hebben, dan nemen we het over het huis des Heren. Ik ga het er nog even bij nemen. Want dat is uiteindelijk waar ik over wil preken vandaag. Dus hou je eigen maar vast. Niet Psalm 32, maar Psalm 23. En dan wil ik gewoon eens even kijken. Hier is die David weer datgene wat hij gezien heeft, wat hij gehoord heeft van de hemel. En hij heeft dit gewoon even neergelegd op de tekentafel. En deze psalm, en ik ga dit ook weer zeggen, ik ken die psalm bijna uit mijn hoofd. Je hebt het net gehoord. Maar uiteindelijk heb ik het nog nooit echt begrepen. En ik denk zomaar dat er heel veel met mij zijn die dit niet 100% begrepen hebben. Waarom niet? Omdat we om ons heen kijken en iets anders zien. Iets anders voelen. En dat heeft weer te maken met ons verstand. Met ons gevoel. Met onze emotie. En waar is het vrederijk op gebaseerd? Op een nieuw hart. Op je onderbuikgevoel. En dan ga ik je zeggen, als ik nou zeg, hier, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Als ik naar de natuurlijke kijk, dan ontbreekt mij er enorm veel. Maar als ik werkelijk diep in mijn binnenste gaat, dan denk ik, wauw, je moet eens kijken wat er gebeurd is. God heeft een aarde gemaakt. De duivel die gaat rond als een brullende leeuw. Die wil elk moment wil die iedereen van de kaart vegen. Maar hij kan het niet. Hij heeft mij in ieder geval, ik ben 71, hij heeft me nog niet van de kaart geveegd. Ik heb verschillende keren in een vliegtuig gezeten. Ik ben nog niet neergestort. Ik heb heel veel op de autoweg gezeten. Ik ben nog niet aangereden. Dan zit jij hier. Ja, maar ik heb wel een ongeluk gehad. Snap je waar het over gaat? Ik heb het even over mezelf. En daarom is hij de herder van mijn hart. En mij ontbreekt niets. Dus met andere woorden, de kan wezen dat er iets gebeurt. Nogmaals, ik zei gisteren. We hebben onze nicht weggebracht. Weet je, en dan ineens dan denk ik, hey, dit overkomt ons niet. En ineens zie ik mijn Aberdeen. En ineens denk ik, ja, dat is ons ook overkomen. Wij hebben ook een kleindochter naar het graf gebracht. Ik heb zelf het kistje onder in het ding neergezet. Wat wil ik hiermee zeggen? Als ik hier met Aberdeen over praat, dan komen de tranen. Dan is ze verdrietig. Ze zou nu 11 jaar zijn. Een heel mooi meisje, weet ik zeker. Weet je, maar op een of andere manier zie ik, en bij mij, en bij Anneke, maar ook bij Aberdeen, ook bij Steven, ook bij de kinderen. We praten over Marit, want Marit is gewoon bij ons. Alleen Marit is gewoon even uit huis, want ze is in de hemel. Ze woont even niet in Harderwijk, maar ze woont in de hemel. En dan denk jij, ja, makkelijk zeggen. Nee, dit is hetgene wat wij ervaren hebben. Ik weet nog dat zij in de week is overleden. Zondags sprak ik hier. Ik denk, hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou spreken als een kleindochter voor jou is gestorven? Toen kwam Greet, onze oudste dochter, en die zegt zomaar tegen me. En zegt, eigenlijk weet je niet wat Marit gespaard is gebleven. Dat kwam enorm binnen. Kwam daar binnen in mijn gedachten? Nee, dat kwam binnen in mijn hart. Kwam diep binnen in mijn binnenste. En ik heb er namelijk gezien. En ik heb namelijk naar Aberdeen gekeken. Ik heb naar Steven gekeken. En ik heb gezien dat het daar werkte. Wij waren namelijk op de begrafenis van Steven zijn vader. En Steven, hij is een gelovige jongen. Je zou hem hier niet zo vaak zien. Nooit mee opgevoed. Is een Fries. Maar daar stond hij. En toen stond hij daar even de mensen aan te spreken. En die zegt, Sarah, dat is een van hun een jongste kind, dat is ons jongste kleinkind. Die zat altijd op schoot bij opa en opa las voor. En dat kan nu niet meer. Maar ik heb een nieuwtje, zei hij. Hij zei, nu zit Marit op zijn schoot. En hij leest haar voor. Nou, dan kan je daar bedenken, dan kan je zeggen, oh, is het allemaal waar? Ik heb dat diep van binnen heb ik ervaren, dat ik dacht, wauw. Deze mensen hebben het kunnen handelen. Deze mensen hebben het begrepen wat het vrederijk betekent. Wil niet zeggen dat je dan geen verdriet kan hebben, want wat er van de week ook gebeurde, toen was namelijk de moeder van de dochter die overleden is, die had namelijk gezegd, ja, dit is beter zo. Want dan had het wel een kastplantje geweest. En ik zat achter mijn bureau en toen werd dat gezegd en ik keek naar Aberdeen en die was in tranen. Die dacht, dat kan helemaal niet. Je kan niet zomaar zeggen, je kind, dat die bij je vandaan gehaald wordt. Dus wat ik ermee wil zeggen, diep in haar binnenste is ze nog steeds verdriet. Omdat ze het kleine meisje nu niet ziet. Maar toch heeft ze het gehandeld. En toch weet ze waar het is. Dat is namelijk hetgene waar ik het vandaag over wil hebben. We zijn een deel van het vrederijk. En we gaan al meer ontdekken wat het vrederijk werkelijk betekent. En Psalm 23 is daar gewoon een fantastische psalm voor. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Ik ga je zeggen dat ik regelmatig naar die grazige weiden ga. En God zegt tegen me, hou daar nou eens mee op. Want ik breng je naar die grazige weiden. Moet je over nadenken. Hier heb ik over nagedacht. Daardoor werd het voor mij een stuk makkelijker. Hij brengt mij daar gewoon. En er zijn momenten dat ik denk, oh, volgens mij heeft hij daar nu mij even gebracht. Hij wil wat met me. Dan kan ik het niet in de praktijk kan ik het verwoorden, maar ik voel het gewoon. Als ik afgelopen week kijk, toen ik hoorde van onze nicht, toen was ik gewoon verslagen. En ik denk dat ik bijna een week bijna niet gepraat heb. En ik kende me zo niet. Ik denk, waarom heb ik hier nou verdriet van? Ik ken haar amper. En toch had het me heel diep geraakt. Dus schijnbaar heb het mijn hart geraakt. Niet mijn verstand, want toen ik de foto zag, ik denk dat ik 10 jaar geleden haar voor het laatst gezien heb. Toen er een feest was van de vader en moeder. Zij woonde in Leiden, wij woonden in Harderwijk. Maar op een of andere manier is er iets van binnen geraakt. En ik heb geen idee wat. En ik moet zeggen dat ik even gedacht heb, ik moet dit gaan onderzoeken. Misschien wil God wat met me. Misschien moet ik dit, misschien moet ik dat. Maar uiteindelijk heb ik gezegd, u gaat mij een grazige weide leiden. En ik ga zelf die grazige weide niet opzoeken. Want dan kon het wel eens wezen dat ik een verkeerde weide zoek. Of in een verkeerde weide terechtkomt. Waar te veel zuring is. Of waar te veel weet ik wat is. Waar niet datgene is wat ik namelijk nodig heb. En dan ga je verder. Hij voert je aan rustige wateren. En dat verkwikt jouw ziel. Dus schijnbaar wil hij ook wat met je ziel. Hij heeft namelijk je hart aangeraakt. Je bent opnieuw geboren. Maar hij wil eigenlijk ook wat met je ziel. Daarom brengt hij je naar die weide. Daarom brengt hij je naar die stille wateren. En nogmaals, jij gaat die stille wateren niet zoeken, dan gaat hij jou geven. Dan kan je zeggen, ja, maar hoe gaat het dan? Moet ik dan niet in mijn Bijbel lezen? Ja, als je erg graag in de Bijbel leest, lees in de Bijbel. Want dan wilde je door de Bijbel, wilde je leiden. Maar als je absoluut moeilijk hebt om te lezen, hey, verwacht het dan op een andere manier. Het is zijn pakken, ja, niet die jouwe. Amen. En daar gaat het om. En dan beginnen ineens zo'n psalm begint totaal anders te leven in je leven. Terwijl hij hem gewoon al zo uit je hoofd kan. En dan staat het uit je hoofd kennen, dat staat eigenlijk tegen je. Alleen, als je dit begrijpt, dan komt het weer voor je. Want dan kan je midden in de nacht ineens de psalm opzeggen. En dan kan je ineens zeggen, oké, maar zo ging het dan. Dus met andere woorden, het is zo belangrijk om dit te pakken. Hij leidt mij in rechte sporen. Hij leidt mij in rechte sporen. Hoe vaak krijgen wij niet een donderpreek dan wij de juiste weg moeten wandelen? Mensen, dan zijn we bezig met onszelf. God heeft namelijk al besloten dat hij het heft in handen neemt. En dat hij jou leidt door die rechte sporen. Soms hoor ik en dan zeggen jij gaat profeteren, dat en dat moet je niet doen. Dat en dat moet je wel gaan doen. Mensen, laten we ermee ophouden. De profeet is in jouzelf. De profeet is in jouw hart. Hij gaat jou leiden op de rechte sporen. Want het kon wel eens wezen, gaan we even terug naar Jezus. Jezus die de woestijn ingeleid wordt. En dan komt hij, weer die slang. En dan zegt hij, oh, ben jij een vrederijk aan het, heb jij de missie gehad om een vrederijk op te bouwen? Ik ga je helpen. Vind je dat goed? Als je gewoon mij herkent, dan ga ik het je gewoon teruggeven. En die aarde, dat was zeer goed. Dus die aarde is niks mis mee. We hebben er een puinhoop van gemaakt, maar in zijn wezen is hij nog steeds het maaksel van God. Dat zien we trouwens ook wel. Hoeveel miljoenen, miljarden auto's rijden hier over deze bol? Wij roepen allemaal wel, de CO2, de stikstof, de PFAS. Maar uiteindelijk lost God dat namelijk gewoon allemaal zelf op. Diep van binnen, in die aardbol, is er namelijk vruchtbaarheid. En dat komt naar boven. En daar gaat God, die laat echt niet met zich zollen. Ook niet door een paar auto's. Ook niet door een paar vliegtuigen. Hij wist dit al lang voordat hij hiermee begon. Hij is begin en hij is het einde. Dus hij is er nu bij en hij is er over 100 jaar nog bij. En als het ouders verdubbeld wordt, dan is hij er ook nog steeds bij. En dan heeft hij daar rekening mee gehouden toen hij de aarde maakte. Betekent dat dat wij naar maar raken rommelen? Nee, dat betekent dat niet. Ik denk dat wij weten, als deel van dat vrederijk, dat God jou en mij opdrachten geeft. Diep van binnen. En dat ga je gewoon uitwerken. Maar je gaat het niet zeggen omdat een of andere pief in Den Haag dat zegt. Want dan ben je je eigen sporen weer aan het doen. En dan ben je je eigen weiden aan het zoeken. Amen. En daarom is het belangrijk dat wij zo'n psalm als psalm 93, 23 gewoon zo serieus neemt. Zelfs dan ga ik door een dal van diepe duisternis. Dus schijnbaar ga je door een dal van diepe duisternis. Wij vinden dat niet leuk. Ik ga door een dal van diepe duisternis. Wat heb ik verkeerd gedaan? Dat zeggen wij. Oh, ik heb iets verkeerd gedaan. Ik hoorde van de week. Dat was het namelijk zo. Er was iemand. Die mocht niet aan het avondmaal. Want die had gezondigd. Mocht niet aan het avondmaal. En die week erop gebeurt er wat. En toen kwam er een ongeluk. Oh, zie je nou wel? Dit is je straf. Dit is God niet, mensen. Dit moest even gebeuren. Ik wil dat je wakker wordt. Ik wil dat je wakker wordt. Het levende water. Daar gaat het om. Amen. Halleluja. Het punt is dat er duisternis om je heen is. Dat wil niet zeggen dat er duisternis in je hart is. Want in je hart is namelijk het licht. Dat is namelijk de hemel. Dus er kan er wel duisternis in je hoofd zijn. Maar hij zegt hier, ik ben gekomen ook om je hoofd te verkwikken. Hij verkwikt je ziel. Hij verkwikt je gemoed. Hij verkwikt datgene wat je uiteindelijk bedenkt. En dan zal hij uiteindelijk... Halleluja. Nee, dat is goed zo. We gaan verder. Zelfs al ga je door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Dus gaat ook niet zeggen dat hij niet bij je is. Want hij zegt hier gewoon, ik ben bij je. Spreek hem niet tegen. Spreek hem niet tegen omdat je wat anders voelt. Maar ga ervan uit, hij is bij jou. Ook in een dal van diepe duisternis. Als je naar Jozef kijkt, zit hij in de put. En Jezus zit met hem in die put. Amen. En daarom komt hij eruit. En dan moet hij achter het kameel aan de staart van zijn kameel hangen. Volgens mij heeft die kameel een aantal keren onderweg gepoept. Dan moet hij doorheen. Hey, duisternis of geen duisternis. Volgens mij is het een stinkpartij. Maar uiteindelijk kan Jozef het gewoon handelen. Want hij weet dat de weg door God gebaand wordt. Want Jozef, die had namelijk de Heilige Geest op zijn leven. Net zoals jij en ik. Ook dat waren weer voorafschaduwingen. Dat was weer dat op de tekentafel lag. En dan zien we, want gij zei bij mij, uw stok en uw staf vertroosten mij. Ik heb hier ook wel eens een preek over gehoord. En die zei, dus zo nou dan komt hij met een stok, dan geeft hij een hengst. Maar uiteindelijk, nee, hij zegt, uw stok en uw staf die vertroosten mij. Dus die stok, die slaat namelijk niet, maar die troost. Wauw! Nee, maar zie je nou? Ik vind dit zo geweldig. Want dit is hetgene wat in mijn hart, ik wist het niet te verwoorden, maar uiteindelijk in mijn hart was het dat gewoon. Ik wil gewoon niet aan dat God met een stok staat en jou wil slaan. Want het is een vredeoord. Amen. En dan gaan we verder. Voor de ogen, gij richt voor mij een dis aan. Dit vind ik helemaal geweldig. Je richt voor mij een dis aan voor de ogen die mij benauwen. Dus er is een of andere crimineel die wil jou te pakken nemen. En dan zegt hij gewoon, hey, dan zegt hij hier, hey, je gaat even een dis aanleggen. Ga je lekker eten en ze kunnen er lekker niet bij je komen. En je kan ze lekker hun ogen uitsteken, want je hebt gewoon lekker eten. En zij hebben lekker niks. Ik vind dit zo geweldig, man. En dan kan je gewoon, je zit er kniezen in jezelf. Dan kan je gewoon denken, hey, ze denken dat ze mij wel te pakken hebben. Maar dat hebben ze lekker niet. Want ik heb een lekker hapje van de Heer gekregen. Amen. Wauw. Heb je deze psalm wel eens zo gelezen? Ik had hem nog nooit zo gelezen. Maar God die zegt, ik wil dat hij nu vanuit je hart leest. En vanuit het feit, dit is allemaal volbracht. Gij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Heil en goede tierenheid zullen je volgen. Dus met andere woorden, ga zitten wachten op de heilende en de goedheid. Ontvang het maar gewoon. Je gaat even een beetje water drinken. Ik had trouwens niet verwacht dat dit eruit zou komen. Maar ik ben wel heel blij. Gij zalf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Dus uiteindelijk, zonder dat je dat in de gaten hebt. Stroomt het gewoon. En wat betekent dat dan? Ik kom gewoon hier en Sylvie wordt gewoon aangeraakt. Waarom? Mijn beker vloeit over. Maar ook haar beker vloeit over. Dus uiteindelijk, beker en beker, overvloeiende, overvloeiende. Wauw, daarom is het heerlijk om gewoon wat mensen vast te houden. Ik begrijp het nou wel, waarom dat die datters dat doen. Heb je dat wel eens gezien, die datters? Die geven iedereen, of kijken jullie nooit naar datten? Maar die datten die gaan zo en dan... Ja, die willen ook aanraken. Die hebben in de gaten dat hun beker overvloeit van al die... Nee hoor, gaantje. Maar het punt is, besef maar gewoon, als je iemand aanraakt, doe je dat niet voor niets. Want jouw beker vloeit over. Je heil en goede tierenheid, die zullen jou volgen. Al de dagen van je leven. En ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Dit begreep ik nooit. Hoezo? Tot in lengte van dagen. Moet ik dan altijd in de kerk zitten? Moet ik dan altijd onder zijn gehoor zitten? En echt, er is gewoon een hele tijd geweest, was dit voor mij niet aan de orde. Ik denk, jeetje, maar ik wil dat helemaal niet. Ik wil ook gewoon contacten met mensen. Ik wil ook gewoon mijn ding doen. Ik wil niet de hele dag in het huis van God zitten. Maar dat zegt hij niet. Uiteindelijk, nu wij weten dat er een vrederijk is, gaat het uiteindelijk over het huis is gewoon zijn huis. En dan ben je gewoon in, want je bent erin geboren. En niemand kan je daar meer uithalen. Want de Bijbel die zegt, niemand kan jou uit mijn hand roven. Niemand. Dus je bent voor eeuwig in dat huis. Je bent voor eeuwig in de vrederijk. En daarom heb ik erboven gezegd, veilig voor eeuwig. En daar moet je in mijn beleven verder goed over nadenken. Je gaat het afsluiten. Want veilig voor eeuwig betekent dat je gewoon een enorme goede stap gemaakt hebt om je te laten bevruchten met de hemel. Om tot nieuw leven te komen. Om je opnieuw te laten geboren worden. En dat is namelijk waar het om gaat. En je gaat namelijk niet meer naar jezelf kijken of jouw levenswandel, of die daar helemaal synchroom aan loopt. Want dan ga je echt de fout in. Want er zijn momenten in je leven, althans in die van mij, dan denk je, volgens mij heb ik nu wat gedaan wat niet in Gods verlanglijstje staat. Volgens mij stond dat namelijk in mijn eigen verlanglijstje. En als je dan gefocust bent, dat je elke keer dat weer moet verdienen, dan betekent dat dat je op zo'n moment een hele slechte dag hebt. Want dan ben je nog steeds wel in dat vrederijk, alleen je voel je er zelf niet. En je begint met God wat te vragen en te vertellen. En hij denkt, waar heb je het dan toch over, man? Je hebt het nog steeds niet in de gaten dat je in mijn huis vertoeft. Je hebt nog steeds niet in de gaten dat ik een dis aanreikt aan jou en dat jouw vervolgers ernaar mogen kijken. En die mogen er niet aankomen. Ze kunnen er ook niet bij komen. Ze kunnen het niet even jatten. Want uiteindelijk is het voor jou. En dat is zo belangrijk. Zullen we er lekker bij gaan staan? Vader in de hemel, we heffen onze handen op. Want één ding weet ik zeker, papa. Ik was vandaag de microfoon. U hebt gesproken. En ik weet, vader, dat er mensen zijn en dat ik ook regelmatig nog denk, zal het allemaal wel zo zijn. Want het is ook wel heel makkelijk. En vader, ik dank u wel dat u een God bent van openbaring. En dat u onze herder bent. En dat u ons leidt naar rustige wateren. En dat u ons geeft een weide wat we nodig hebben. En mijn kinderen zegt God, bedenk één ding. Je gaat niet met z'n allen in één weide. Want de een heeft ander voedsel nodig als de ander. Daarom kan jij het niet bepalen. Daarom heb ik de hemel de opdracht gegeven om jou te leiden naar de plaats waar hij het kan pakken. En waardoor dat je gaat groeien. Waardoor dat je zich gaat ontwikkelen. En weet daarom, ik ben je herder. En jou zal niets ontbreken. Soms lijkt het wel zo, maar je zal er later achter komen waarom dingen gebeurd zijn, waarom ik dingen toegelaten heb. En je zal gaan merken dat dat alleen maar beter uitkomt voor de hemel, voor jou persoonlijk. Daarom, ik zegen je, ik bemoedig je, dat de heerlijkheid verder gaat uitwerken. En we gaan hem aanbidden en laten we hem aanbidden met heerlijkheid en eer, met grootheid. Vader, ik dank u wel. Prijs uw naam, Heer.